Goedemorgen gemeente, ouderen en jongeren, kinderen, jongelui, hartelijk welkom in deze dienst. Ook wil ik graag alle gasten en luisteraars welkom heten. Vanmorgen zal dominee Westerata uit Biezelingen de dienst leiden. We lezen uit de Bijbel, Lucas 2, vers 40 tot en met 52. De collecten worden gehouden voor de laatste psalm. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede is bestemd voor de kerkelijke kas. Waarbij we vandaag in het bijzonder denken aan de emeritikas. Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het bouwfonds. Ik heb nog een mededeling voor de jongeren. Donderdag en vrijdag worden jullie allemaal weer verwacht op de catechisaties. Als inleiding op deze dienst gaan we nu samen zingen psalm 67 vers 1. En namens de kerkenraad wens ik iedereen die hier aanwezig is en allen die op een andere plaats met ons verbonden zijn een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft en die eeuwig leeft. En die nooit loslaat het werk waarmee zijn hand ooit begon. genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere door de werking van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen gaan zingen van Psalm 78, het tweede vers, verborgen heen met diep ontzag te melden, die ons voorheen de vaderen vertelden. En vers 3, want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis, een wet om naar te leven. Psalm 78, vers 2 en 3. Als wij samen luisteren naar de wet van de Heer, dan klinkt daar in de eerste plaats een stuk verkondiging in door, zoals we dat net samen zongen. De sterke arm en de grote wonderdaden van de Heer, die klinken door tot in zijn heilige wet. Maar ook een wet om naar te leven. En ook een wet om van te belijden dat we die ook in de afgelopen week niet hebben gehouden zoals de Heer dat van ons gevraagd heeft en ons geboden heeft. Daarom is het goed om na het lezen van Gods wet ook samen een psalm te zingen van schuldbelijdenis. En we doen dat met psalm 130, vers 1, uit diepte van ellende. En vers 2, zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Straks 130, vers 1 en 2, na het lezen van Gods wet. Ik lees u die vanuit Deuteronomium 5. En daar klinken de woorden van de Heer als volgt. Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen. En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. En u zult niet begeren de vrouw van uw naasten. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naasten, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets van uw naasten is. Wij willen samen het aangezicht van de Heer zoeken in gebed en hem vragen om zijn zegen over deze dienst. In onze gebeden willen wij ook de Heer dank zeggen voor de geboorte van Hendrika, roepnaam Fieke, dochtertje van Hubert en Henrike Maljaars Anker, voor Redenweg 89 in Renswoude. En omdat zij 5 weken te vroeg geboren is, zal ze voorlopig in het ziekenhuis blijven. Voorbeden doen wij voor Geke Verhoef, Chantel de Bruin, Marga de Wit en Fred Mak, die de komende weken naar Madagaskar in Afrika hopen te gaan om daar als operatieassistent te werken voor Mercy Ships. We bidden ook voor Evi Korpershoek, McBridstraat 6, die enkele dagen in het ziekenhuis voor onderzoek en behandeling is opgenomen. En we bidden samen voor broeder C. van Ginkel, Elgerpad 22, die met koorts- en longproblemen is opgenomen in het ziekenhuis. Verder voor Gerben van Roekel, de dorstvloer 18, die deze week een ooroperatie moet ondergaan. En zuster Leppers Drost, Pampengras 50, die haar pols gebroken heeft en nu tijdelijk in het boveneind verblijft, kamer 28. Laten we samen de Heer bidden en danken. Heer almachtige en getrouwe God, wat is het een zegen om op deze eerste zondag van het nieuw begonnen jaar weer als gemeente samen te mogen komen rondom uw woord. U hebt ons samengeroepen. En u hebt dus ook samengebracht. En uw woord ligt open om gelezen te worden. U hebt ons opnieuw leven gegeven. U hebt ons opnieuw voldoende gezondheid gegeven om hier de dienst te kunnen meemaken of om die op een andere tijd of plaats te kunnen meeluisteren en meebeleven. En Heer, we kunnen niet anders zeggen dat dat uw onpeilbare goedheid is en uw genade over ons. Want als we samen gekeken hebben in de spiegel van de wet, we hebben die gehoord. Uw wet die heilig is, en rechtvaardig en goed. 1 prediking van wie u bent en hoe u bent. In al uw goedheid en genade en trouw. Heer, maar als we dan onszelf daar ook in lezen, dan kunnen we niet anders als voor u komen met een gebed van ootmoed, een gebed om vergeving van onze schuld. We hoeven niet naar de Bijlmer Baaiers om een crimineel te zien, of naar de koepelgevangenis in Vught. Een blik in de spiegel van uw wet volstaat. Daar zijn wij zelf, de criminelen, de misdadigers, voor uw heilig aangezicht. Daar zijn we zelf onderworpen aan de hoogste straf die er maar is, de eeuwige. Als we zo in de spiegel van uw wet kijken en we zien uw heiligheid en onze eigen verdorvenheid en bedorvenheid. Heren, dan mogen we wel heel klein worden. En Heren, zouden we ons uw heilige geest kunnen geven om het inderdaad ook te zijn. Diep in ons hart en samen als gemeente. En Heren, zie ons dan aan het begin van het nieuwe jaar. Waarin we wel een nieuw kalenderjaar ingegaan zijn. Maar waarin zonder uw hartsveranderende genade onze hart nog niet veranderd is. En waar zelfs na ontvangen genade ons hart nog zo hard is. En moet u vragen, Heren, vergeef ons onze schuld. En was ons schoon met het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Laat ook daarin die grote daden van u tot ons mogen komen. En ons persoonlijk mogen gelden dat uw verlossingswerk in Christus, in de zending van uw Zoon, ook onze verlosser zal zijn. Onze eeuwige redding. Heer, wat u ons zo genadig aanziet. Ook als uw woord opengaat en we uw evangelie hopen te lezen. Als er over gepreekt wordt. Als we er samen over zingen en nadenken. Heer, geef ons dan uw heilige geest. Want we kunnen niet zonder. Zonder mij kunt u niets doen, hebt u gezegd. En willen dat samen ook erkennen. Dat alles zonder betekenis zal blijven, maar zelfs tegen ons moet getuigen. Maar Heer, u hebt beloofd dat u uw geest wil geven aan hen die u daarom bidden. U hebt beloofd dat u in het midden wil zijn van uw gemeente die, zelfs al was het met 2 of 3, in uw naam is samengekomen. U hebt beloofd dat u uw geest wil geven aan wie u zoekt. Heer, wij zoeken uw aangezicht. Dat zoeken we toch niet tevergeefs. Heer, laat dan uw vaderlijk aangezicht over ons mogen schijnen. Laat uw woord voor ons mogen opengaan en openbloeien. En wilt u ook ons hart openen voor uw woord. Dat het niet gesloten blijft. En als uw woord ons tegen de haren instrijkt, dat we dan niet alsnog ons gauw omdraaien en uw woord van ons laten afglijden. Maar dat uw machtig woord, onder de werking van uw Heilige Geest, zo krachtig zal zijn dat het doordringt in ons hart en een kiem plant van nieuw leven die onweerstaanbaar zal groeien. Heer, wilt u zo in ons midden werken? Wilt u hier in de dienst zijn? Wilt u bij de jongens en meisjes zijn als die straks op een andere plaats uw woord zullen horen? Wilt u zijn met hen die op een andere tijd op plaats met ons verbonden zijn? Heer, geef ons alle wat we nodig hebben in het bijzonder van uw Heilige Geest. Heer, we komen nu ook samen binnen en danken. We hebben samen genoemd de geboorte van Fieke. Dank u wel, Heer, voor uw genade erin. Dat u het wel gemaakt hebt, moeder en kind. Al is het er ook een aantal weken te vroeg. Heer, wilt u het ook verder goed maken. Wilt u geven dat ze gezond mag opgroeien. En ook voorspoedig weer naar huis mag terugkeren. Wilt u zijn met het gezin. En zo met uw handen omringen. Dat ze levende getuigen mogen zijn. Van wie u bent voor hen. Geef dat Fieke ook mag opgroeien. Vervuld met uw Heilige Geest. En mag groeien onder uw zegen. Tot een kind van u. Heer, we komen nu samen bidden. Met Geke Verhoef, Chantel de Bruin, Marga de Wit en Fred Mak. Die op reis hopen te gaan naar Afrika. En die daar hopen te gaan werken voor Mercy Ships. Heer, wilt u hen veilig bewaren. Op de reizen heen en terug. Maar ook op de reizen die ze daar te doen hebben. In het werk dat ze te doen hebben. Het zal niet zonder risico's zijn. Maar het zal wel zijn in het verlangen om u te mogen dienen. Heer, wilt u geven dat het zo mag zijn. En dat het ook zo mag uitwerken. Dat het tot eer mag zijn van uw grote naam. Tot zegen voor de mensen om hen heen daar. Heer, beveilig hen zo. En breng hen ook veilig weer thuis. We komen nu samen bidden voor Evi Korpershoek. Die enkele dagen in het ziekenhuis is geweest. Voor onderzoek en behandeling. Heer, wilt u dat alles ook zegenen. Wij mogen uitzien en opzien boven mensen kunnen uit naar u, de grote medicijnmeester. Heer, wilt u zegen geven voor lichaam en ziel. We komen ook samen bidden voor broeder Van Ginkel, die met koorts en longproblemen moest worden opgenomen in het ziekenhuis. U hebt gezegd in uw woord dat u in de benauwdheid wil uitredden. Heer, wilt u geven dat het ook letterlijk, figuurlijk ervaren mag worden. Dat als ons lichaam benauwd is, ook als onze ziel benauwd is, dat u een God bent die werkelijk hoort en verder helpt en doorhelpt. Heer, wees hem zo nabij. Zegen ook Gerben van Roekel, die een ooroperatie moet ondergaan. Geef Heer dat het mag slagen en dat het het gewenste effect mag hebben. Wilt u hem rust geven in u, om zijn leven en deze operatie ook geheel aan u toe te vertrouwen. Heer, we komen nu ook samen binnen met zuster Leppers Drost, die haar pols gebroken heeft en die nu tijdelijk elders moet verblijven. Heer, wilt u in die weg ook met haar meegaan. En geef dat ze het ervaren mag, dat u met haar bent en haar ondersteunt. Dat ze ook daarin een zegen voor lichaam en ziel mag ervaren van u. Heer, wees met allen waarvan de namen niet genoemd worden. Maar u weet hoe wij willen zeggen dat elk huis een kruis heeft. Heer, wilt u zijn in alle nood die er is. Wilt u kracht geven volharding, moed en geloof. Wilt u ook zijn waar in het bijzonder een kruis gedragen wordt, dat we op ons nemen waar andere mensen daar misschien van zouden zeggen, waar begin je toch aan? Is dat nou nodig? Geef dan in het bijzonder ook moed en volharding, gehoorzaamheid en vertrouwen om achter u de weg te gaan. Ik wil ook onze dank horen voor al die zegeningen. Voor al die dankzegging die we zouden kunnen doen. Voor dingen die we vaak te klein achten om aandacht aan te besteden. Maar die grote genadegaven van u zijn. Heer, wilt u ook daarvoor onze dank aanvaarden. Dat we ze mogen beleven en mogen ontvangen in het licht van het werk van de Heer Jezus Christus. Heer, wees zo in alles met ons in het dagelijks leven, maar ook op deze zondag. En geef ons zo samen een dienst waarin u groot gemaakt wordt en u de eer zal ontvangen. Wij bidden het u om Christus wil alleen, uit genade. Amen. Wij zingen straks van Psalm 122, het eerste vers: ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. En daarna vers 2, de stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op. En wat er verder volgt, 122 vers 1 en 2, na het lezen van Gods woord. En dat lezen we vanmorgen vanuit Lucas 2, vers 40 tot 52. Dus de schriftlezing uit Lucas 2, vanaf vers 40 tot en met vers 52. Het gaat erover de Heer Jezus in zijn kinderjaren. En het kind groeide op en het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade van God was op hem. En zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem. En toen hij 12 jaar was en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het kind Jezus, terwijl ze terugkeerden, in Jeruzalem achter, zonder dat Jozef en zijn moeder het wisten. Maar omdat zij dachten dat hij bij het reisgezelschap was, gingen zij een dagreis ver en daarna zochten zij hem onder de familieleden en onder de bekenden. En toen ze hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem en zochten hem daar. En het gebeurde dat ze hem na 3 dagen in de tempel vonden, terwijl hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. Alle die hem hoorden stonden versteld van zijn verstand en antwoorden. En toen zij hem zagen, stonden zij versteld. En zijn moeder zei tegen hem: kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zei tegen hen: waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? En zij begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Thank you. Gemeente, laten we straks zingen na het amen van de verkondiging uit Psalm 84, vers 1, hoe lieflijk, hoe vol helgenot. En vers 5, o God die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt. 84, vers 1 en 5, na de verkondiging. In de verkondiging staan we samen stil bij het gedeelte dat we gelezen hebben. Dat is ook de tekst voor de verkondiging. Lucas 2, vers 40 tot 52. Gemeente van onze Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes, beste gasten in ons midden. Hebt u het ook wel eens een keer dat u een volwassene ontmoet? Misschien wel iemand die een hoge positie bekleedt en dat je je afvraagt, hoe zou die als kind geweest zijn? Eruit gezien hebben, gedaan hebben. Iemand bij wie je dat zeker zou kunnen afvragen is de Jezus Christus. Als je zijn leven volgt in de evangelie, wie hij is, wat hij doet, wat hij zegt, dan kun je het afvragen. Hoe zou hij nou als kind geweest zijn toen hij 4 was? Toen hij 8 was of 12 was of 16? En als je gaat zoeken, kun je er ook wel verhalen over vinden. Want er zijn boeken over volgeschreven, waar je prachtige verhalen vindt over zoals een kind in de zandbak speelt, dat het kindje, de Heer Jezus, buiten met klei speelde en er een vogeltje van maakte en erop blies en het vloog zo weg. Maar ja, dat zijn natuurlijk verhalen. Dat is fantasie. Dat hebben mensen bedacht. In de Bijbel lees je alleen maar uitgebreid over de geboorte van de Heer Jezus. En dat ze daarna moeten vluchten naar Egypte. Dan een hele tijd niet. En eigenlijk gaat het pas weer uitgebreid verder als hij zijn publieke optreden, zijn rondwandeling op aarde begint, als hij ongeveer 30 jaar oud is. En het meeste van de evangeliën gaan er nog van die 3 jaar over de laatste week van zijn aardse leven. Met andere woorden, over zijn leven tussen zijn 2e en 30e levensjaar hier op aarde lees je eigenlijk bijna niet. Terwijl je zou zeggen, als nu de Zoon van God uit de hemel komt om mens wordt, hoe graag zouden we dan niet elke minuut van zijn leven willen weten? Wat heeft hij gedaan? Misschien liep het wel helemaal niet zo over van wonderen zoals die fantasieverhalen van mensen ervan maken. Maar er wordt weinig over gezegd. En aan de ene kant laat het ook zien dat de Bijbel een betrouwbaar boek is. Of misschien iemand in de kerk zit hier of meeluistert die zegt, ja, ik weet het niet. Die Bijbel, u zegt dat wel, dat het woord van God is. Maar is het niet gewoon een boek van mensen wat ze over God geschreven hebben? Dan kun je hier aan bijvoorbeeld zien dat het woord van God niet wat mooier gemaakt is dan het is door mensen. Niet onze nieuwsgierigheid tegemoet komt. Maar alleen dat laat zien wat de Heilige Geest voor ons echt van belang vond om te weten. Het is een eerlijk boek. Gods woord. Geschiedenis. En misschien kun je er ook wel naar zien, en dat is wel bemoedigend, dat kennelijk niet alleen als je grote opzienbarende dingen doet in je leven, je de Heer kunt dienen. Ook als je gewoon naar school gaat, gewoon thuis in huis aan het werk bent, op je werk, of misschien wel geen werk. Dat je dan toch in gewoon dagelijks leven de Heer kan dienen. Want reken er maar op dat de Heer Jezus zijn Vader in de hemel volmaakt gediend heeft. Ook in deze jaren. Maar goed, één geschiedenis krijgen. Eén geschiedenis heeft de Heilige Geest ons doorgegeven. Namelijk als de Heer Jezus een jongen is van 12 jaar oud. Nou, die hebben we vanmorgen samen gelezen. En dan gaan we ook samen bij stilstaan in de verkondiging. Heer Jezus, 12 jaar oud. En we staan stil bij hem als kind, als zoon en als zoon van God. Heer Jezus, 12 jaar oud. Kind, zoon en zoon van God. Ja, het begint in het leven van de Heer Jezus na die opzienbarende gebeurtenis in de kerstnacht, voor het oog verder allemaal heel gewoon. Voor het oog een gewoon baby. Een babytje dat ook drinken nodig had. Dat verschoond moest worden, dat koud kon hebben of te warm. En het babytje is opgegroeid met een dreumes, een peuter, een kleuter, een schoolkind, een tiener. En zo werd hij man. En dat kan haast vreemd klinken, haast te menselijk. Is daarvoor de Zoon van God uit de hemel gekomen om zo voor het oog zo gewoon op te groeien? Klinkt dat niet haast oneerbiedig? Maar de boodschap daarvan is dat hij wel degelijk echt mens is geworden. Ons in alles gelijk, zegt de Bijbel, behalve de zon. Maar hij moest echt mens zijn van de wieg tot het graf, om ook echt van de wieg tot het graf onze verlosser te kunnen zijn. Misschien heb je dat eens een keer afgevraagd. Waarom is er Jezus niet vlak voor hij op zijn 30e rond ging trekken? Waarom is hij toen niet ineens door de Heere op aarde gezet? Onbekende afkomst, waar komt hij vandaan? Niemand wist het. Ineens daar de Heer Jezus als een volwassen man die rond begon te trekken. Dat had ook gekund, zei ze. Maar dat kon dus niet. Zo moest het om onze verlosser te zijn. Om alles te lijden, om al onze zonde en schuld te dragen. Inderdaad, vanaf de wieg tot het graf. Ons in alles gelijk te worden, behalve de zon. En ook om alles te doen wat God van ons vraagt. Alles wat wij zouden moeten volbrengen, volbracht hij ook. Hij leefde heilig, hij was rechtvaardig voor God, ook van de wieg tot het graf. Je kunt zeggen, daarin was hij echt de tweede Adam. En het heerlijke nieuws is, het heerlijke evangelie, dat hij op deze manier ook werkelijk onze verlosser kan zijn. Niks ontbreekt er aan zijn werk. Als hij zegt, voor zijn sterven het is volbracht, heeft hij ook alles volbracht. Aan zijn werk ontbreekt niks. En dat maakt het, als we onze geloof in hem mogen toevertrouwen, dat Luther sprak van de vrolijke ruil. Dat hij dan mijn schuld en zonde op zich neemt. En dat ik dan van hem mag krijgen zijn smetteloze heiligheid. Alles. En daarnaast, zegt de Bijbel ook, is hij op deze manier voor ons een hoge priester die medelijden kan hebben. Die medelijden met ons heeft in onze aanvechting en in onze zwakheden. In alle dingen waarin wij moeilijk kunnen hebben in ons leven. Ook in ons geloofsleven. Hij is in alles verzocht geweest zoals hij. Heb je wel eens een keer, jongens en meisjes, dat je het gevoel hebt, papa en mama snappen er niks van. Of die jongelui. Ze begrijpen me niet. En met ouder worden kun je wel eens het gevoel hebben, niemand snapt wat ik meemaak. Niemand kan me helpen. En dan kun je behoorlijk alleen voelen. Maar de Heer Jezus weet wat het is om kind te zijn. Om gezinslid te zijn. Om vriend te zijn. Om arbeider te zijn. Om ambtsdrager te zijn. Hij weet wat het is om blij te zijn. Hij weet wat het is om pijn te lijden. Hij weet wat het is om samen te zijn. Maar ook om alleen te zijn. Hij weet wat het is als je beste vrienden je verlaten en zelfs verraden. Hij weet hoe het is om als volwassen man geen relatie te hebben. Om geen kinderen te hebben. Hij weet hoe het is om door een hele menigte eerst omarmd te worden en daarna uitgespuugd te worden. Hij weet wat het is om op te groeien en ook om te sterven. Daarom zegt de Hebreeënbrief, lees maar eens na thuis Hebreeën 4. We hebben in hem een hoge priester die kan medelijden hebben. Hij is verzocht geweest. En daarom mogen we vrijmoedig naar de troon van de genade gaan. om alles wat we nodig hebben voor hem neer te leggen. En hij is echt in staat om ons te doorgronden en om ons hulp te geven en genade op de juiste tijd. Wat een heerlijke boodschap dat hij zo mens is geworden om onze verlosser te kunnen zijn, maar ook onze voorbidder en hoge priester in de hemel. Wat de geschiedenis ook laat zien, dat Jezus als kind is iets waar je zou kunnen zeggen, wat ook voor onze jongens en meisjes, voor ons allemaal, ook wel navolging verdient. Want als je vers 40 leest en vers 52, het is je vast opgevallen dat die versen een soort parallel met elkaar hebben, dan zie je ook dat de Heer Jezus niet alleen letterlijk groter wordt, opgroeit, maar ook dat hij vervuld wordt als kind al van wijsheid. Dat hij groeit in de genade bij God en mensen. En dat hij gesterkt wordt in de geest. Je zou trouwens die woorden in vers 40, gesterkt in de geest, ook al met een hoofdletter kunnen vertalen. Gesterkt in de Heilige Geest. In elk geval, hij groeit in meer dan alleen maar in lengte. Hij groeit in genade. En dan kun je zeggen aan de ene kant, ja, kan het moeilijk anders. Dat de Zoon van God, die moet er gewoon vol geweest zijn van de Heilige Geest, en dat was die ook. Maar hij is ook echt mens geworden. Dat zal voor hem niet buiten het gebed omgegaan zijn. Hij zal ook gevraagd hebben, Heilige Geest, wil wonen in mijn hart. Even later blijkt in deze geschiedenis hoeveel hij afwist van de Bijbel, van Gods woord. Dat zal hij ook geleerd hebben door in zijn Bijbel te lezen. Door de wetten te bestuderen. Ik zal de vraag aan onze meisjes en de jongelui. Is dat voor jullie herkenbaar? Jullie moeten ongetwijfeld heel wat leren op school. Het begint weer bijna morgen. De catechisatie beginnen weer. En is er ook tijd om je Bijbel te lezen? Misschien zit je wel heel wat uren op een dag achter een computerscherm of met een mobieltje in je hand. Zit er ook een Bijbel-app op? Lees je Gods woord. Verdiep je je in wie Hij is, wat Hij van je vraagt. Bid je om de Heilige Geest. Bid je of je Gods kind mag zijn. Want je kan niet zeggen, dat komt later wel. Dat zeg je toch van school ook niet. Dat doe ik later wel. Als je jong bent, moet je toegerust worden. Dat is belangrijk. Ook om je leven helemaal voor de Heer te kunnen en te mogen leven. Ik kan niet zeggen, dat heb ik niet nodig. Dat heb ik al wel. Komt me vanzelf wel aanwaaien, want de Heer Jezus zegt ook zelf, strijd om in te gaan door de smalle poort. Breed is de weg, breed is de poort waar de mensen voor zichzelf allemaal op lopen die naar de hel gaan. Dat is een brede weg en dat is heel makkelijk om eroverheen te lopen. Je hoeft alleen maar met de rest van de wereld mee te lopen. Maar ingaan in de hemel, leven met de Heere God, dat is een smal poortje. Dat is een smal weggetje. Dat is een gevecht om daar binnen te gaan. Doe je daar moeite voor? Het zou toch dwaas zijn als we moeite doen voor alles. Als we groter worden en sterker worden en van alles leren. Maar geen moeite zouden doen, geen gebed zouden hebben. Of de Heer ons laten groeien in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Goed om er bezig te zijn. En de Heer Jezus, zou je hier kunnen zeggen, gaat ons er al in voor. Het is ook een woord waar je de Jezus geplaatst ziet in de context van het gezin. Waar je hem ook als zoon ziet. En wat dat betreft mag onze aandacht het best uitgaan naar de rol van Jozef en Maria in deze geschiedenis. Waar overigens opvalt dat de Bijbelschrijver spreekt over Jozef en moeder. Waar ook in doorklinkt dat Jezus geboren is uit de maagd Maria, maar ook ontvangen van de Heilige Geest. En Jozef en Maria zijn voor de Jezus menselijkerwijs gesproken goede ouders geweest. Ongetwijfeld geen volmaakte ouders. Dat leerstuk vind je niet in de Bijbel. maar ouders die hun kinderen voorgingen in het leven van de Heer. Ik weet niet of die ouders zijn die zich daarbij iets kunnen voorstellen, hoe je kinderen daarin voorgaat. Ja, kun je denken aan eenvoudigweg, samen lezen aan tafel en er eens even over doorpraten. Voor het slapen gaan, samen bidden, samen praten, samen doorpraten over de kerkdienst en niet alleen wat goed of niet goed was, maar wat je echt geraakt heeft. Geestelijk leven, om daarover te spreken. Belangrijk dat de kinderen merken dat er geestelijk leven is en wat het inhoudt. We zongen erover in het begin van de liedjes op Psalm 78, verborgenheden om aan de kinderen door te geven. En weet je wat daar heel belangrijk bij is? En dat zie je prachtig in het gedeelte. Dat je daarbij leeft volgens Gods woord. En dat je daarbij regelmaat inbouwt. Klinkt ons misschien een beetje strak in de oren vandaag de dag. De meeste mensen hebben de levensgeest van deze tijd wel diep ingeademd. Doe het op je eigen manier. Doe het op jouw tijd. Zoals jij het wil. Maar als je het leven van Maria en Jozef met de Heer bekijkt, beluistert, dan proef je aan de grote trouw, ook aan het woord van God. Kijk maar mee in bijvoorbeeld, we hebben het niet gelezen, maar al in vers 21. Precies na 8 dagen, als het kind volgens de wet besneden moet worden, dan gaan Maria en Jozef dat doen. En vers 22 zegt, precies na de dagen van de reiniging, volgens de wet van Mozes, gaan ze naar Jeruzalem om de Jezus, de Heer, voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Heeren. En ze brengen vers 24, precies zoals geschreven staat in de wet van de Heeren, een offer. En je leest uiteindelijk in vers 39 dat ze zo alles volbrengen wat volgens de wet van de Heeren gedaan moest worden. Heel belangrijk voor ouders, ook aan het begin van het nieuwe jaar, om dat te realiseren. Wat moet ik volgens Gods woord doen? Dat heb ik beloofd toen ik bij het doopvond stond. Om mijn kinderen naar vermogen, dat wil zeggen naar mijn beste kunnen, voor te leven, te onderwijzen en te laten onderwijzen. Zo belangrijk. En Jozef en Maria blijken dat gedaan te hebben. En wat ze ook hebben gedaan, is een stuk regelmaat ingebouwd. Dat is niet hetzelfde als sleur. Dat ze dingen uit gewoonte doen. En geen andere motivatie dan dat. Maar je proeft wel dat er een vaste gewoonte was in hun leven. Kijk maar wat er staat in vers 41 en 42. Zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van Pascha naar Jeruzalem. Ik lees niet dat het sleur was geworden. Maar gewoon dat het een vaste gewoonte was. Vers 42 noemt het woord zelfs. Toen hij 12 jaar was en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren. Niet uit gewoonte, maar wel naar gewoonte. Want regelmaat baat, onregelmatigheid schaadt. Jongelui, jongens en meisjes, als jij ouders hebt die zorgen voor regelmaat, die zeggen nee jongen, nee jonge dame, wij gaan gewoon naar de kerk, ook al doen anderen het niet, dan ben je echt gezegend. Dan heb je volgens mij ouders die heel veel van je houden. Prachtig als er regelmaat in is. Niet uit sleur, maar uit liefde. En omdat je aanvoelt, het is zo belangrijk. En bovendien, het gaat wel over een feest. Ze gaan feest vieren in Jeruzalem. Het feest van de grote daden van God. En laat dat alsjeblieft ook doorklinken. Ik kan me nog goed herinneren de eerste begrafenis die ik deed. Ik op tafel zat met een aantal kinderen. En die bleken na enig navragen geen van allen meer naar de kerk te gaan. Toen ik vroeg hoe is het nou zo gekomen. Toen dachten ze een tijdje na en ze praatten met elkaar. En zeiden ze ja het komt eigenlijk omdat vader en moeder er nooit iets van lieten merken wat het met hen deed. En dat kwam al bij mij binnen. En ik hoop dat het bij u ook binnenkomt. Hoe belangrijk het is om als het ware
voor de kinderen, ook als ouderen van de gemeente, ons hart binnenste buiten te keren om onze jeugd, onze kinderen te tonen wat het leven met de Heer inhoudt. En dat het een feest is, dat het goed is om met hem te leven. Zo gaan ze met heel de familie, een heel reisgezelschap, feestelijk op pad. Jezus gaat mee. Ik denk dat het niet voor het eerst is dat hij meegegaan is. Ik kan het niet precies aflezen uit de geschiedenis. Maar het unieke dat het hier beschreven wordt, zal er meer mee te maken hebben wat er juist deze keer, als die 12 jaar oud is en als het ware op de grens, de drempel van de volwassenheid komt te staan, wat er dan gaat gebeuren. Want het werpt een soort schaduw vooruit op zijn werk. Op zijn werk als zoon van God. Want na afloop van het feest, het Paaschafeest, als tienduizenden gelovige Joodse gezinnen wegtrekken uit de tempel, onderweg gaan naar huis. Het is voor Jozef en Maria een reis geweest van 180 kilometer. Ze hadden er best wat voor over elk jaar. Dan staat er ineens, en het kind, Jezus, vers 43, bleef in Jeruzalem achter, zonder dat Jozef en zijn moeder het wisten. Daar gingen ze niet vanuit. Je zou kunnen zeggen, jongens en meisjes, dat pleit wel voor de Heer Jezus. Ik weet niet, als jouw vader en moeder iets tegen je zeggen, dat ze er haast vanzelf van uitgaan dat je het doet. Bedtijd, boek dicht, computer uit, tanden poetsen. Kunnen ze er vanzelf van uitgaan dat het even later gebeurd is? Valt niet altijd mee. Maar de Jezus, ze gingen ervan uit dat hij bij hem was. En zo zijn ze onderweg gegaan. Meestal reisden ze zo'n reisgezelschap in groepen. De vrouwen, met een groepje kinderen eromheen, op pad, al pratend. De mannen, met een groepje kinderen erbij, op pad, al pratend. En je kan je zo voorstellen hoe dat gegaan is. Zeg Maria, waar is Jezus? Oh, die zal wel bij Jozef zijn. En bij Jozef hetzelfde, die zal wel bij Maria zijn. En aan het einde van de dag, als iedereen een slaapplaats klaarmaakt, dan zijn Maria en Jozef koortsachtig aan het zoeken en navragen. Waar is de Heer Jezus? Hebben jullie hem dan de hele dag niet gezien? En jullie ook niet. Dan moet hij achtergebleven zijn. Hij is nog in Jeruzalem. En ze gaan terug. Wat een schrik om de Heer Jezus te gaan zoeken in Jeruzalem. En dan staat er, en een vader of moederhart kan zich voorstellen wat die woorden betekenen. Dat ze 3 dagen zoeken. Vandaag zouden we zeggen, er gaat een Amber Alert uit. Signalement. Tijd van verdwijning. Waar is hij gebleven? Nergens te vinden. Alle plekken waar je jongen van 12 zou kunnen verwachten, zullen ze afgegaan zijn. Misschien wel plekken waarvan je hoopt dat je hem niet vindt. 3 dagen kwijt. En tenslotte, het lijkt haast wel, als je het zo leest, alsof ze het zelf niet verwacht hadden. Ineens na 3 dagen vinden ze hem. Notabene in de tempel. Zomaar ineens in het lerenhuis zie je ze hem zitten. Moet je het voorstellen, een van die zuilengalerijen van de tempel, dat er tussen die zuilen gelegenheid was voor gesprek. Daar zaten de leraars, de schriftgeleerden. En er zaten leerlingen aan hun voeten en toeschouwers mochten rustig tussen die zuilen gaan staan om mee te luisteren en ook eventueel aan het gesprek deel te nemen. En de les, het leren, ging dan vaak om het vraag en antwoord. Een vraag gesteld en een antwoord gegeven. En er ontstaat een gesprek. En daar zit hij. Hij praat met ze. Die jongen van 12 praat met schriftgeleerden. En er staat hier dat de mensen versteld zijn als ze zijn verstand en zijn antwoorden horen. Het is heel opvallend hoe het eruit ziet. Er staat niet dat hij erbij staat als een toeschouwer. Dat hij aan de voeten van de leraar zit als een leerling. Maar ze vinden hem terwijl hij te midden van de leraars zat. Die jongen van 12 is een van de leraars, is het middelpunt geworden. En hij heeft geluisterd. En hij heeft vragen gesteld. En die leraars zullen zich verwonderd hebben en in het begin geamuseerd hebben over zo'n verstandige jongen. Maar gaandeweg slaat dat dus om. Verandert die verwondering in versteldheid. Een heel sterk woord, wat je zou kunnen vertalen ook als verbijstering. Dit is de Zoon van God. Dat mogen wij er wel uit aflezen. Hij geeft zelfs antwoorden. Zie je het volgende vers staan. Ze staan versteld van zijn antwoorden. Het lijkt wel alsof hij vragen gesteld heeft in vers 46. Waarop ze zelf het antwoord niet weten. En hij geeft. Dan gaat het gewoon op de boom. Hier zien we de Jezus, zoals Johannes 1 zegt. Die van eeuwigheid aan de borst van de Vader geweest is. Hier zien we de Zoon van God. Die de geest van God niet met mate heeft. Hier zien we de Jezus waarvan later gezegd wordt. Hij leert niet als de schriftgeleerde, maar als gezaghebbende. Hier al. God zo. Jozef en Maria, die staan ook aan de grond genageld. Ook versteld. Alleen, het lijkt wel alsof er een subtiel woordspel zit tussen vers 47 en vers 48. Maria en Jozef staan versteld als ze hem zien. En de anderen staan versteld als ze hem horen. Misschien is er hier iemand in de kerk die zegt, ik vind het zo moeilijk om deze Jezus te geloven. Als ik naar hem kijk, dan zie ik een kindje van kerst. Dan zie ik een man op een kruis. Dan zie ik iemand te midden van deze wereld waarin zoveel mensen zijn. Wie is hij dan? Is hij echt de Zoon van God? Maar je moet naar hem horen. Naar hem luisteren. Je moet zijn woord open doen. En dan moet je hem en dan raak je versteld over de wijsheid van God. En de genade van de Heer. Je kunt zeggen dat iets van deze verbazing bij Maria en Jozef voortkomt uit een stukje ongeloof. Kind, zegt ze, wat heb je ons aangedaan? Weet je wel hoe lang we gezocht hebben? Jouw vader en ik. Ze bedoelt Jozef. En dat is ook heel begrijpelijk, jongens en meisjes, als je een tijd kwijt bent. Of je bent niet op tijd thuis voor het eten. Dan zeg je misschien, vader, je moet ook wel eens een keer. Waar ben je nou geweest? We waren bezorgd. Maar dan geeft de Jezus hier een antwoord. Dat eigenlijk alleen hij kan geven. Zou voor ons een brutaal antwoord zijn. Maar als hij het zegt, niet. Maar het is oprecht. En het terecht. Hij zegt in vers 49. Waarom hebt u mij gezocht? En je hoort er haast een soort verbazing in. Waarom zijn jullie niet linea recta naar de tempel gegaan? Hier ben ik toch. Waarom hebben jullie mij gezocht? Wisten jullie niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? In de dingen die over God gaan, de vader. Ik kan ook vertalen dat ik moest zijn in de gebouwen van mijn vader. Daar is hij thuis. In het vaderhuis. Ten diepste niet bij zijn vader Jozef, zijn aardse vader, in de timmermanswerkplaats. Maar in zijn gebouw, in zijn woorden, in zijn wetten, in zijn offers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen, de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Weet je, dan kunnen we twee dingen uit naar voren halen. Dat hier Jezus als Zoon van God zo bezig was in de dingen van zijn vader. In de eerste plaats dat hij het zo serieus genomen heeft. Dat hij later opnieuw in Jeruzalem zal komen. Om zo in de dingen en in de wil van zijn hemelse vader te zijn. Dat hij zich zal overgeven tot in de dood. Dat zat er van het begin af in. Hij moest zijn in de dingen van zijn vader. Dan moet je die parallellen zien. Dan is hij opnieuw te midden van de schrift geleerd. Maar nu zijn ze tegen hem. Opnieuw is het dan paasfeest. Maar dan gaat het niet om het lammetje wat geslacht wordt, maar om hem. Als het lam van God geslacht wordt om de zonde van de wereld weg te dragen. Opnieuw zullen zijn verwanten hem kwijtraken. Opnieuw, 3 dagen lang. Opnieuw zullen ze hem zoeken op de verkeerde plaats. En hem uiteindelijk toch vinden. Wie zoekt u? Waarom zoekt u de levende bij de doden? Ik zou vandaag zeggen, zoek de Jezus Christus niet in de dingen van deze wereld. Zoek hem niet in de belevenissen van je eigen hart. Maar zoek hem in zijn woord waar hij te vinden is. Als de levende en opgestaande Jezus Christus. Die belooft dat wie hem ernstig zoeken, hem zullen vinden. Daar is de redder. Over wie Luther het had met die vrolijke ruil. Die zijn gerechtigheid ons aanbiedt. En die onze schuld op zijn schouders wil nemen. Die dat beschouwt als de dingen van zijn vader. Die ons wil verzoenen met die vader in de hemel. Die ons verzoenen kan en ons verzoenen wil. Broeders en zusters, jongens en meisjes, ga dan met hem toe. En vouw je handen en vraag de Heer Jezus Christus, u die daarvoor gekomen bent, wees mijn redder. Vergeef mijn schuld en geef mij uw heiligheid. Laat mij de Vader zien die om uw wil ook mijn Vader wil zijn. Dan is het goed. En bij hem is het goed. Geef onze Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes, op deze eerste zondag van het nieuwe jaar. Zien we de Heer Jezus als kind. 12 jaar oud. En toch voor ons in alles verlosser en voorbeeld. Zoek dat leven met hem. Want hoe meer dat leven aan zijn voeten zoekt, hoe meer je de verzoening met je Vader in de hemel ervaren mag. Hoe meer het leert nazeggen. Hoe branden mijn genegenheden om het voorhof van de Heere in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart, mijn binnenste, roept uit tot de God die leeft. En aan mijn ziel het leven geeft. Amen. Zullen wij samen de Heer danken en bidden. Heer, we komen u opnieuw samen danken voor uw woord. Wat is uw woord rijk en waar. Geen boek van menselijke fantasieën. Maar uw woord. Dat mensen door uw geest gedreven hebben moeten opschrijven. Dat ons precies dat laat weten wat wij nodig hebben om zalig te worden en om voor u te leven. Ook deze geschiedenis van u, Heer Jezus Christus, toen u mens geworden op deze aarde 12 jaren oud was. We komen u danken dat we daarin mochten horen. Dat u ook daarin dat gedaan hebt om voor onze volkomen zaligmaker te kunnen zijn. U hebt werkelijk niets achterwege gelaten dat u moest doen. En dat betekent ook dat als wij verloren gaan, dat echt alleen aan onszelf ligt. Onze schuld is. Want aan u zal het niet liggen. U hebt alles gedaan. En u deed het vanmorgen opnieuw. Toen u uw woord liet verkondigen en uw geest beloofd. Heer, wilt u geven dat we zo door uw woord mogen zien op die volkomen zaligmaker. En hem met heel ons hart en met de handen van het geloof mogen omhelzen en vastgrijpen. Om hem nooit meer los te laten. Want in u, Heer Jezus, is alles te vinden. U hebt woorden van eeuwig leven. U bent het woord van eeuwig leven. Heer, wees zo onze verlosser en wees ook onze hemelse hoge priester en voorbidder. U bent die God die onze harten kent, die ons doorgrondt, maar die ook medelijden hebt. Want u, Heer Jezus Christus, hebt het doorgemaakt. U weet hoe het is om mens te zijn. U kent onze harten, onze gevoelens, onze verlangens, onze angsten. Wees ons dan genadig, Heer, en geef ons hulp en genade op de juiste tijd. Mogen we zo samen vrijmoedig naar uw troon gaan om Christus wil. En u vragen om alles wat nodig is. Heer, geef daarin ook alles wat nodig is om jong en oud met u te leven. Dat we ook daarin iets van de Jezus Christus zouden mogen weerspiegelen. Dat het ons leven tekent om te zijn in de dingen van die hemelse Vader. Dat we zo van uw huis houden voor het zijn bij u. Dat we geen dienst willen overslaan. Dat we liever 1 uur bij u zijn dan 1000 uren ergens anders. Dat is niet moeilijk kiezen. Heer, maak het waar in ons hart. En maak het waar in ons hart dat het ook een feest is om zo met u te mogen leven. Om u te mogen leren kennen. U, Vader in de hemel. Heilige Geest. En Zoon van de Vader. Heer, vervul ons met deze dingen. Heer, wilt u met ons meegaan ook in het dagelijks leven, ook van de gezinnen, die er toch maar voor staan, om in deze tijd het geloof voor te leven en door te geven in een wereld die niet naar u vraagt, maar die zoveel mogelijk afleidt. Heer, geef dan uw Heilige Geest, niet met mate, maar veel van uw Geest, om dat te kunnen doen, ook als gemeente, om onze kinderen en jongeren erin te kunnen voorgaan. Heer, wilt u wat in deze dienst niet goed was, wilt u het genadig vergeven. Wilt u het uw rijk zegenen en uw woord ook bekronen met uw zegen. Geef ons ook samen een gezegende zondag, een heilige feestdag. En breng ons vanmiddag weer samen in uw huis, om opnieuw uw woord te horen. Hoort u ons zo in alles, niet om iets van ons, maar om Christus Jezus, uw Zoon, onze Heer en Heiland. Hoort u ons om hem. Uit genade. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om de Heer met uw gaven te dienen. En daarna zingen we straks onze slotzang, Psalm 73, vers 14. En we doen dat staande. Gemeente, ontvang met een biddend hart de zegen van de Heer die ik in zijn naam op u en jullie mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.